Maar hij zegt daarover, over die God, dat hij uit één, dat woord bloeden, dat voor zover ik het begrepen heb, heeft iemand dat ertussen gezet. En dat maakt mij niks uit. Maar officieel schijn je te moeten weglaten. Maar daar wil ik niet eens een discussie over hebben, want het maakt me echt niks uit. Hey, God heeft uit één, van mijn part bloeden, dan kom je bij Dam terecht, want dat is Hebreeuws voor bloed. En dus bij Adam. Ja, maar goed, God heeft uit één het ganse geslacht der Adamieten gemaakt, der mensen, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Ik dacht dat ik die vorige keer ook al besproken had, strekking van het vers is, dat God zelf de mensheid bestemd heeft om op heel de aardbodem te wonen. Het schijnt dat Nederland toen nog niet bestond, dus het wordt wat problematisch. Maar de mensheid zou op heel de aardbodem wonen en God zelfs heeft de volkeren over de aarde verdeeld. Dat lees je ook, want dat staat in Genesis 11. Want in Genesis 10, dat is dus na de vloed van Noach, de Noachitische vloed, wordt er eerst een tabel gegeven, want zo noemt men het gewoonlijk, een volkerentabel, tafel. In Genesis 10, opsomming van 70 volkeren, verdeeld in 3 categorieën, omdat ze afstammen van de 3 zonen van Noach. Vandaar de Jafetitische, Gamitische en Semitische volkeren. Maar daaruit worden 70 volkeren genoemd. Het is een hele klus om na te tellen. Ik heb het gedaan, het klopt. Dus, nou ja, goed. Het zijn er 70, ja. Er staan een paar namen bij. Dat zijn namelijk geen volkeren in de werkelijke betekenis van de term. Dus het maakt het wat lastig, maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Het doet er helemaal niet toe. Hè. 70 volkeren in Genesis 10. En daarna wordt in Genesis 11 verteld hoe dat allemaal zo gekomen is. Namelijk de mensheid was van één spraak en hoe het allemaal heten mag. Van één cultuur, één volk als het ware. En ze hadden het plan opgevat onder leiding van de een of andere politicus. Om bij elkaar te blijven. Dat wil zeggen, we houden het op één wereldregering, de Verenigde Mensheid, met één hoofdstad, Babel, dat is het, dan houdt het dat mooi, overzichtelijk, enzovoorts. Daarna heb ik stiekem even gelezen in Jesaja 14, toen werd mij duidelijk wie de koning van Babel was. Dan staat er daarbij, hè. Den duivel, ja. Hij zelf. Dan weet je meteen hoe het in elkaar zit. Maar goed, zij wilden dat wel. En om u de details te besparen, vooral de typologische details te besparen, de Heer greep in op laconieke wijze en ook op laconieke wijze verteld. Want ik lach altijd hoor, als ik dat hoofdstuk lees. Ik vind het een prachtig hoofdstuk. Komisch. Hè? U weet toch hoe er staat? Er staat de mensen zeggen, kom aan, laat ons tichelen strijken. Wat zullen we vandaag eens strijken? Tichelen. Kom aan, laat ons tichelen strijken. En laat ons die wel doorbranden. En laat ons een toren bouwen. En dan zegt hij, kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bekijken. Met dezelfde woorden staat dat. Heel laconiek. Alsof de Heer ervoor moet nederdalen om het te bekijken. Maar goed, hè. En de Heer verward hun spraak, wat tamelijk komisch is. Het komische effect, daar geniet ik nog alle dagen van, eigenlijk. Als ik mensen met elkaar hoor praten. Vanavond heb ik onder het eten gekeken, zal ik u vertellen, naar Frits Spits. En in gesprek met Johnny Hoes. En Johnny Hoes wilde van alles vertellen en Frits Spits gaf hem geen kans. Die moest hem wel vragen stellen, daar was de man voor ingehuurd, weet je wel. En zo praten ze langs elkaar heen. Hoes vertellen, heel interessant doen, over zijn, ach was ik maar bij moeder thuis gebleven. Dat was een, kijken wie er hier boven de 40 is even. Had Versteeg, ja. Ja, ach was ik maar bij moeder thuis gebleven. Nou goed. Dat had hij beter maar kunnen doen, want meneer Spits was niet, of Pits, Spits. Ja, weet je veel. Frits in geval, was niet geïnteresseerd in wat Hoes te vertellen had. Bovendien was er geen tijd voor. En zo zit men langs elkaar heen te praten, bedoel ik maar. Dat zit nou net wat iets doms wat me te binnen schiet. Maar ook op wat serieuzer niveau kom je daar tegen. Dat praat allemaal maar langs elkaar heen. Complete spraakverwarring, denk ik altijd. Hè? Dat is nu nog zo. Maar goed, dat is misschien maar goed ook soms, denk ik wel eens. Hè? Onder sommige volkeren in ieder geval is het heel nuttig, want stel je voor dat ze elkaar begrijpen en het eens worden, dan zijn we nog niet gelukkig hier in Nederland, hoor, als dat gaat gebeuren. Om over Nederland zelf maar te zwijgen. Je moet er toch niet aan denken dat al die Arabieren het ineens eens worden? Of had ik moeten zeggen, al die moslims, muzelmannen moesten mij vroeger leren. Als die het allemaal eens worden, of alle Chinezen of zo. En over Japan, Duitsers hebben we. Het loopt weer tegen 5 mei, dus laat me zitten. Daar moet je toch niet aan denken dat ze het allemaal eens worden. Zo blijven ze mooi verstrooid. Meestal tenminste. En dat is onder de meeste omstandigheden ook wel erg nuttig, eigenlijk. Maar goed, God heeft het zo gedaan en het resultaat is dat de mensheid verstrooid werd over de aarde. Verstrooid? Verdeeld werd over de aarde volgens Gods plan. En elk naar hun spraak en naar hun landpalen staat erbij in Genesis 10. Lees het maar na. Verdeeld naar hun spraak en naar hun landpalen. In verschillende culturen om ze verdeeld te houden. Want verschillende talen. Denk waar ik nou aan denk. Aan dat de Engelsen en de Amerikanen van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke taal. Vind ik ook altijd wel een aardige. Maar die is ook niet van mezelf. Staat ook weer aan de kant. Maar God heeft de mensheid verdeeld over de aarde. Heeft zijn eigen plek gegeven. Eigen landpalen. En dat was het dan. Dat is één ding. Hij heeft ze ruimtelijk ingedeeld. Geordend heet dat tegenwoordig trouwens. Ruimtelijk geordend. En vervolgens heeft God ook de tijden tevoren geordineerd. Want God heeft wel degelijk een plan dat hij uitvoert met de mensheid. Met de wereld als zodanig en met de mensheid. Zodat niet alleen de ruimte is ingedeeld in verschillende vakjes. Hè? Wat toch wel handig is bij gelegenheid. Maar goed. Maar ook de tijd is ingedeeld in verschillende perioden. En het komt tot uitdrukking eventueel in eeuwen, zou dat misschien, kan dat, of bedeling of wat het maar wezen mag, want in werkelijkheid is het iets gecompliceerder dan ik het nu zeg. Dat wil zeggen, het is iets gecompliceerder dan het hier staat, maar het staat hier wel. En ik heb u vorige keer, denk ik, gelezen uit Hebreeën 1 en uit Hebreeën 11, waar staat, althans in het Grieks van de grondtekst, dat God de eeuwen toebereid heeft. Vertaald met wereld, en dan ben je die waarheid weer kwijt, maar staat wel degelijk eeuwen, hè? Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat wil zeggen, God houdt er een tijdrekening op na, een chronologisch tijdschema waarbinnen hij zijn werk en onderdelen van zijn werk realiseert. Zo zit het nou een keer. Kortom, die mensheid staat wel degelijk onder Gods controle als zodanig. Dat wil zeggen, hij doet er zijn werk mee. Zie? En wij kunnen kiezen aan welke kant van het werk wij ingedeeld willen worden. En als we niet kiezen, staan we de verkeerde kant ingedeeld. Dus dat schiet niet echt op. Zo simpel is dat. Daarom is de oproep altijd dat de mens een keuze zou maken. Het woord van God is niet vrijblijvend. Nou goed. Maar van die mensheid in het algemeen staat dan in vers 27, opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij hem ooit, immers, want nimmer is nooit, hè, en immer is ooit, of immers is ooit, of zij hem ooit tasten en vinden mochten, de mens zou die God zoeken. Die God namelijk, die hemel en aarde gemaakt heeft, of wat staat er, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, en die een Heer is des hemels en der aarde, en die ook heel de mensheid, heel het ganse geslacht der mensen gemaakt heeft, en ook de tijden, je zou die God toch zoeken, lijkt mij. Daar wil je toch kennis mee maken. Huh? Nee, ik ken die kreet wel van over die God die dan niks van zich laat horen. Weet u wel, men is altijd op zoek, zogenaamd naar God. Laat u niks wijsmaken. Het verhaal is, als God me nodig heeft, dan komt hij maar. En als hij niet komt en niks doet, dan zeg maar, nou ja, God, ik weet niet of God wel eigenlijk wel staat. En als er wel een God is, waarom doet hij dan niks? Maar men was toch niet van plan zich iets van hem aan te trekken. Zo werkt het. Men vindt dat men maar zijn gang moet kunnen gaan in het leven en dan moet God maar ingrijpen als er iets niet goed gaat. En men hoopt dat hij het nooit doet. En dat doet hij ook niet. En daarna wordt het hem kwalijk genomen. Men wil niet met God doorleven, men wil zich niet aan iemand onderwerpen. Men wil niet een dienstknecht zijn. En men ontkent om die reden dat er een Heer is. Wel, als wij de Heer niet willen dienen, wat moet God met zulk personeel? Het is graag of helemaal niet, hij heeft ons niet nodig. Zo moeilijk zijn die dingen niet, maar men moet natuurlijk wel eerlijk ermee omgaan. Hè? En bovendien geldt natuurlijk nog altijd, wat zou God in de wereld moeten doen als hij niet iets zou doen in uw of mijn leven? Hoogst persoonlijk. Toch? Als we vinden dat het in de wereld een zootje is, waarom zouden we niet beginnen met ons eigen leven op orde te stellen? En dus, als dan de wereld God heeft losgelaten en God niet wil kennen, waarom zouden wij dan zelf niet voor hem kiezen en ons bij hem aanmelden voor de dienst aan hem? Moeilijker is het niet, want dat zoeken naar God, dat is wel een heel plechtige term, een meer theologische dan een filosofische uiteraard. U weet wat theologie is? Dat weet u toch, hè? Dat is filosofie met daarin opgenomen het begrip God. Die speelt daar een rol in. En in filosofie, hetzelfde als theologie, maar het begrip God speelt er geen rol in. Het is meestal vervangen door iets. En u weet wat iets is? Niets. Dat is precies hetzelfde in dat geval. Ja, goed. Maar men zou de Heer zoeken, staat er. Let op hoe het er staat. Opdat zij den Heere zouden zoeken. Dat kan moeilijk betekenen opdat zij Jehovah zouden zoeken, want die naam kennen ze niet eens. En dus wordt het gewoon dat zij de Heer in de zin van de meester zouden zoeken. Degene aan wie zij het een en ander verschuldigd zijn. Als scheppingen Gods. Men zou hem zoeken om hem te dienen. Toch? Dat zou de mens doen. Je kent die verhalen, toch? Tegenwoordig komen weer die verhalen langs uit de Tweede Wereldoorlog enzovoorts. En dan kom je zo'n verhaal tegen voor iemand die dan gered is geworden en die dan later, na de oorlog, soms tientallen jaren later, op zoek gaat naar wie was dat die mij gered heeft. Dan wordt dat achteraf, dat wil je toch weten, op zijn minst. Zie? En als wij een God hebben die ons gemaakt heeft, willen wij toch weten wie dat is, lijkt mij. Toch? Nou ja, lijkt mij. Hoe je dat hebt, weet ik niet. Maar de mens zou die Heer zoeken om hem als meester inderdaad te dienen. Of zij hem ooit tasten en vinden mochten, impliceren dat de mens blijkbaar blind is, maar dat wisten we natuurlijk al veel langer, dat de mens blind was. Hè? Dat komt in de Bijbel zo nadrukkelijk voor, geestelijk blind. Dat komt namelijk omdat de mens op zichzelf gericht is, daarom ziet hij zijn omgeving niet. Die heb ik van Adam, uit Genesis. Wat was het hoofdstuk 3 nog, gelooft wel. U weet wel, de mens had gezondigd en hij werd gewaar dat hij naakt was. Dat was hij daarvoor ook, maar hij werd het niet gewaar. Dat wil zeggen, het maakte niet uit, hij was het zich niet bewust. Net als kleine kinderen zijn zich dat ook niet bewust. En dat komt omdat ze niet op zichzelf gericht zijn nog. Maar zodra ze kleedjes aan moeten en zich beginnen te schamen, wacht je dan, want dat betekent dat ze ook zondaren zijn. Dan zien ze zichzelf worden gewaar dat ze naakt zijn enzovoorts. Het hangt allemaal met elkaar samen, die dingen hoor. Dan worden ze zelf bewust. En dat is eigenlijk zo'n zonde. De zonde waar het helemaal om gaat. En dat is het vaak nog steeds, ook onder kinderen gods. Wij zouden niet primair zelfbewust zijn. Wij zouden ons richten op de Heer, hem zien en hem dienen. En voor zover wij zelfbewust zouden zijn, zou het zijn omdat Christus in ons woont. Omdat we zijn eigendom zijn. Daarom zouden wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. In het bewustzijn van dat we vrijgekocht zijn van Gods wegen. En we zouden dus geen dienstknechten van mensen worden en dat soort dingen meer. Maar voor de rest zou hij zijn werk in en door ons doen. We zouden hem zoeken. En dus zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Colossense 3. En zo verder. Maar daarom is de mens blind. Hij kijkt naar zichzelf en komt er dus nooit meer uit. Maar hij zou de Heer zoeken en niet zichzelf. En dan vindt hij de Heer ook. Dat wil zeggen, de Heer laat zich vinden. U weet hoe dat gaat. U kent die geschiedenissen van de Bijbelse geschiedenissen, mag ik aannemen. Daar komen we dat als regel tegen. De Heer maakt zich bekend. Zie? Onder het motto, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Voor zover het moeilijk is, voorziet de Heer daarin. Voor zover een mens blind is, geen nood, de Heer opent de ogen. Voor zover een mens doof is en dus niet hoort, geen nood, de Heer opent de oren. Enzovoorts. En als men niet tot hem kan komen, wel, dan komt de Heer tot die mens. Toch? Lees de geschiedenissen maar aan. De voorbeelden, vooral in de geschiedenis van de Heer Jezus. Nou goed. Hij is namelijk niet verre van een ieder van ons. Zo moeilijk was het ook weer niet. Want vers 28, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben. Dat is de verwijzing naar Aratus van Cilicië. Dat is voor de statistiek, want ik heb die man ook nooit ontmoet. Hè? Aratus van Cilicië, circa 270 voor Christus. Ja. En het wordt ook toegeschreven aan een Cleantes, circa 300 voor Christus, zodat die twee wel ruzie zullen hebben over het auteursrecht inmiddels. Waarbij de vraag is, wie heeft het van wie overgeschreven? Maar goed. In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Dat is ook inderdaad zo, binnen de oude schepping namelijk. Dat is wel een aardige... Maar het betekent uiteraard niet dat er aan de mens niks mankeert. Hoewel de mens in hem leeft en zich beweegt en existeert. Hebben die nog? Zijn mensen die spreken over het universele vaderschap Gods. God is immers vader van alle mensen enzovoorts. En alle mensen zijn kinderen van één vader. Binnen de oude schepping is dat ook zo. Maar het wil niet zeggen dat alles dan dik voor elkaar is. Want aan die mens mankeert het een en ander en hij wordt op zijn minst onterfd. Vader is niet blij met zijn kinderen. Nee, dat is de situatie. Nou eenmaal. En als de kinderen dan toch goede kinderen van de vader willen worden, dat kan. Dan zouden ze zich bij hem moeten melden. En wat hij doet, het is een beetje, ja... Ik bedoel het heel netjes, maar laat ik het Bijbelse term maar gewoon gebruiken. Dan wordt men wedergeboren. Omdat het bij de eerste keer niet helemaal goed gegaan is. Dat heet een miskraam. Komt in dat verband in de Bijbel voor, hoor, de term. Het is niet populair, maar dat is wel zo. Zie? Een misgeboorte. Zie? Ja. Maar het kan overnieuw, dat had u niet bedacht, maar het kan overnieuw. En dat is het evangelie, dat is de prediking van het evangelie. Maar te denken dat God van ons wat nodig heeft, nee, wisten we erachter niet, wij wat van hem. Dat wil zeggen, hij zou ons bekwaam maken om alsnog hem te dienen. Maar dat is na wedergeboorte of door wedergeboorte, onder het nieuwe verbond, alsnog, toch. En daar zou hij ons de handen vullen, heet dat. En heiligen bekwaam maken tot de dienst. Maar wat de mens zou doen, en dat zou ons niet moeten ontgaan, is God zoeken. Dat is in vers 27 het antwoord op de filosofische polemiek. Dat wil zeggen, De vraag is, wat zou een mens doen? Wat is het hoogste goed? Waar zou een mens zich op moeten richten? Waarom is hij hier? Waartoe is hij hier? Wat moet een mens doen met zijn leven? Hoe zeg je zoiets? Hè? Dat is de vraag waaruit immers alle filosofie ontstaat. En het antwoord is, hij zou de Heer zoeken. Ik ben blij met het antwoord. Dan hoef ik tenminste geen filosofie meer te bestuderen. Ik heb het antwoord. Maar einde van het verhaal. Ja. Dat is vermakelijk hoor, dit soort dingen. Vind ik altijd heel leuk. Filosofie lijkt interessant. Is ook tamelijk ingewikkeld. Men kan er zich in verliezen. Maar het dient tot niks. In de eerste plaats omdat het nooit bij het antwoord op de oorspronkelijke vraag komt. Meestal vergeet men onderweg trouwens de vraag. Wat was de vraag ook alweer? Weet men niet meer. Men filosofeert maar ins blauwe hinein, bij voorkeur namelijk in het Duits. Maar goed. Maar het komt nooit bij een antwoord terecht. Wij krijgen in de Bijbel op voorhand een antwoord. Het is hetzelfde als in de geschiedenis van Job. Daar vind je niet de vraag waartoe is een mens hier, maar een die er vlak naast ligt. Waarom lijkt de mens zoveel? Wat niet echt de goede vraag is. De echt goede vraag is, waarom is een mens hier? Maar onderweg lijdt de mens. De wereld, de schepping, de wereld is in lijden, heet dat. En de vraag is, waartoe dat lijden van de mens? En dan krijg je hoofdstukken lang, niet om door te komen, vind ik persoonlijk. Krijg je dat boekje op. Al die verhalen van lui die dan nog voor vrienden doorgaan ook. En die het lijden alleen nog maar ondraaglijker maken. Want onderweg moet Job dan ook nog over al die dingen nadenken. Nou, ik lijd niet zo erg, maar het nadenken over die toespraken van die vrienden van Job. Dan denk ik, ik ben blij dat ik zulke vrienden niet heb. Dat ben ik. Het brengt je namelijk helemaal nergens. En het lijkt mij ook dat de strekking van het boek is. Het antwoord is namelijk gewoon, dat lijden in de wereld is gewoon omdat de wereld verkeert in de macht van de boze. Het boze mag ook, maar het heet de boze, het is iemand. Het wordt ons in ieder geval als persoon voorgesteld. En dat is het hele verhaal. Nee, ik zal even langs de microfoon heen praten. Veelal wordt het lijden van een mens in het algemeen en van een christen in het bijzonder toegeschreven aan God, die dat zou doen. God doet een mens lijden en de ander weer niet. En waarom dat de een nou wel doet en aan de ander niet, ja, dat weten wij niet. Het zal ons in die namaals geopenbaard worden enzovoorts. Ik moet u zeggen, voor zover ik iets van mijn Bijbel ken, de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert niet dat God dat doet. Ook niet dat hij het laat, ook niet dat hij het doet. Bovendien heb ik ook wel wat moeite met de gedachte dat God dat zou doen. Ik zou daar ook niet opkomen. Die God die ik ken is niet iemand die de mensen martelt, zal ik maar zeggen. Ja. En die de mensen moeilijker maakt dan het is. Nou denk ik ook niet dat het de God is die het de mensen makkelijker maakt dan het is. Wat ik uit mijn Bijbel begrepen heb, is dat God er niets mee te maken heeft. En dat neemt men hem dan kwalijk, eventueel. Maar dat is nou eenmaal de situatie van deze wereld. Een wereld die zijn bestaansrecht ontleent aan dat God uit deze oude wereld een nieuwe schepping maakt. Daar zitten wat haken en ogen aan, hoe zeg je zoiets? Het is tamelijk gecompliceerd en u moet van mij niet verwachten dat ik dat nu ga proberen uit te leggen. Maar het is het wezen van deze oude wereld. Het is namelijk een zondige wereld waarin alles zijn doel mist. En als men, de zondig toch, hè? De doel mist, zonde. Ook in gewoon Nederlands, zonde is missen. Hè? Nou, alles in de wereld is zondig, mist dus zijn doel. En filosofen zijn heel ver gevorderd. Die kunnen jaren door filosoferen over de vraag naar het doel van deze wereld. En er is maar één goede reden waarom dat kan. Dat doel is er niet. Dus je kunt een heel eind zoeken. Hè? eindeloos, oeverloos, om zo te zeggen. En je vindt het toch niet. Dus het wordt toch een ingewikkeld verhaal. Het wordt een lange tocht. Maar het wordt toch niet gevonden. Zie? Tenzij we het Bijbelse antwoord kennen, dat ons de apostel Paulus meedeelt voor deze gelegenheid. Men zou God zoeken en die laat zich vinden en daarna zou men hem dienen. Dan krijgt men deel aan die nieuwe schepping enzovoorts. Dat is al. En die oude schepping, ja, daar is alles in mis. En voor zover daar zoveel lijden is onder de mensen in het algemeen en ook onder christenen, dat komt omdat die oude wereld niet deugt. En God heeft niet gezegd dat hij dat veranderen zou. Sterker nog, het was al een waagstuk dat hij die wereld zo gemaakt heeft. Gedurende de 7 dagen. Ik zei niet geschapen, dat zei ik. Nee, dat zei ik niet. Ik zei, het was een waagstuk dat hij die wereld zo gemaakt, geformeerd heeft. Deze wereld, in die 7 dagen. Want het legt hem geen eer in, om zo te zeggen. En het is om die reden dat tot in onze dagen die God, de schepper van hemel en aarde, gelasterd wordt. Want men vindt dat hij het maar erbij heeft laten zitten en een slecht stuk werk heeft afgeleverd. Hetgeen een voorbarige conclusie is. Want hij heeft het nog niet afgeleverd. Toch? Wat hij zou maken is een nieuwe schepping. En dit is de, ja, moet je dit een half product noemen? Kan dat? Weet ik niet. Is een beetje een half fabrikaat. Ja, dat klinkt wat, goed. Een half product vind ik ook wel leuk hoor. Dan kom je vanzelf bij het ei, weet je wel. Een vogelproduct, weet je wel. Een ei. Maar het ei is niet het product, hè? Dat weet u toch, hè? Het ei, voor Nico is die. Ja, het ei. Het ei is niet het product. Dat kuikel wat eruit zou komen, was de bedoeling. Dat is het product. En zo is het met deze wereld, die er trouwens ook uitziet als een ei. Maar goed, dat teken ik een andere keer wel weer een keer. Ja. Maar het gaat niet om het ei, het gaat om dat kuikel dat eruit zou komen. Het gaat niet om deze wereld, het gaat om een nieuwe schepping die daaruit voortgebracht zou worden. En in dat proces bevindt de wereld zich. En u en ik, wij staan voor dat dilemma, dat wil zeggen, wij zouden gewoon kiezen, willen we deel uitmaken van die nieuwe schepping. Nou ja, dan moet je wederom geboren worden, moet je het leven van die nieuwe schepping ontvangen. En zo niet, het hoeft niet, maar dan ga je met die oude ten onder. Want dat is wat God met deze oude wereld zou doen. Niet verbeteren, vernietigen. Verbranden, heet dat, toch? 2 Petrus 3, bijvoorbeeld. Laat hem goed tot u doordringen, hoe het in elkaar steekt, hè? Wij zijn Gods geslacht, van nature. Jawel, maar daardoor ben je niet behouden of zo. En laat staan volmaakt. Integendeel, men zou dat worden. Maar dat is door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En dat staat in de volgende verse. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Vers 29. Wij dan zijn de Gods geslacht. In overeenstemming met die, laten we zeggen, die Griekse poëten. Wij dan zijn de Gods geslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij. Welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Nee, dat hebben wij ook allemaal geleerd, hè. God is niet tastbaar. En al die fraaie beelden, zal ik maar zeggen, dat zijn geen goden. Nee, maar vergis u me niet, er is heel wat afgoderij in de praktijk, waarbij wel degelijk vormen vereerd worden. En waarbij men nooit verder komt dan vormen, al zijn die vormen soms niet tast- en meetbaar, maar soms zijn het rituelen, bewegingen, daden die men verricht, dat zijn net zo goed vormen, en dat is het dan, hè. En dat, daar heeft men respect voor, die moeten in ere gehouden worden, wat het maar wezen mag, maar het is natuurlijk een en al afgoderij, want er is niks goddelijks aan. Mag om een of andere reden dan imposant of indrukwekkend zijn, maar Maar het betekent niks natuurlijk. Het is helemaal niks. Omdat het door een mens gemaakt is. Ik heb het eens nagelezen. Ik geloof dat het Jesaja was. Die vond ik ook heel leuk. Ik moet toch eens onthouden waar het precies staat. Waar Jesaja zegt, nou kijk, zal je vertellen hoe dat zit met die goden, hè? Daar heb je hier een boom, hè? Nou, die boom die zaag je om. Hè? Die takken doe je maar weg, dat schiet niet op. En dan zaag je de stam in tweeën. De ene helft van die stam die hak je in stukjes tot brandhout. Daar ga je lekker warm bij zitten. En uit de andere helft van die stam snij je een afgodsbeeld. En die zet je dan op de schoorsteenmantel. Dat staat geloof ik niet meer zoiets, hè. En dat is dan je god. Eventueel kun je er nog een laagje goud overheen spijkeren, want zo ging dat vroeger, hè. Een laagje plaat, hoe heet dat? Goud. Bladgoud. Zo, ja, dank u, zuster, dat is het woord. Bladgoud eromheen, en dan heb je een gouden beeld, enzovoorts. En dat is dan je god. Daar kniel je voor, daar praat je tegen en weet je veel wat. Maar wat is het eigenlijk? Brandhout. Brandhout. Goedenavond. Oh nee, dat was wat anders. Nou ja. Ja. Nou goed. En dat is wat mensen doen. En zo is het in de praktijk ook. Want de goden der mensen zijn gewoon door mensen zelf gemaakt. Of moet ik zeggen bedacht. Dat maakt echt geen verschil, hoor. Zie je? Men maakt ze zelf, men denkt ze zelf uit, geeft de godsdienst op een of andere wijze gestalte, en dat is het dan. Maar het is natuurlijk niks, het is gewoon brandhout. Zie? In werkelijkheid, God maakt zich bekend, dat wil zeggen, God heeft de mens gemaakt en niet de mens heeft God gemaakt. In absolute termen gesproken. Begrijp je me goed? Er zijn er velen die hebben een god die ze soms ook nog zelfs noemen met de naam van de god van de Bijbel, terwijl ze hem zelf gemaakt hebben. Dat is het meest geraffineerde wat er bestaat natuurlijk. Dat begrijpt u toch, hè? Als iemand een god maakt en hij noemt hem Boeddha, nou wil een boeddhist al meteen zeggen, maar Boeddha is geen god. Dan zeg ik, nee, dan heb je al iets ervan begrepen. Zo'n sterfelijk mens, hè? Maar goed, die heeft men dan nog zelf gemaakt, die goden. Hij heeft zelf een naam gegeven, enzovoort. Dan weet men dat. Maar sommigen maken ook een god en noemen hem met de naam van de god van de Bijbel. Ja, we zijn waarachtig wel. Eén, die heet dan eventueel inderdaad Jezus of zelfs Jehovah. En hij lijkt niet op die Jezus of Jehovah die ik ken uit mijn Bijbel. Is er een die men zelf bedacht heeft in de praktijk. En mocht die niet duidelijk zijn, dat geeft niet, want het hoeft ook helemaal niet duidelijk te zijn. Maar nog meer voorkomend is dat men het heeft over de Heilige Geest zus en de Heilige Geest zo. En dat is helemaal de Heilige Geest uit de Bijbel niet. Echt niet. Nu wil u weten wat ik in gedachten heb, maar dat ga ik niet vertellen. Dat hoef ik ook helemaal niet, hè. Ik zeg het alleen maar ter waarschuwing. We hebben niet een zelfbedachte God, we hebben een Bijbel. We hebben het woord van God en uit zijn woord leren wij hem kennen, logischerwijze. Want dat is normaal, uiteraard, hè. Uit zijn product, uit zijn werk leren we de werker kennen. Uit de gedichten leren we de dichter kennen, enzovoorts. En uit het woord van God leren wij God kennen. En niet maar een beetje, want 1200 bladzijden, daar kom je een heel eind mee. Nou goed. God is niet goud of zilver of steen gelijk. Heb je dat nou ook nou even tussendoor? Heb je dat nou ook? Vandaag hoor ik weer iemand over de Heilige Geest praten. De Heilige Geest gaat een nieuwe paus kiezen. Ik kan u verzekeren dat de Heilige Geest geen nieuwe paus kiest. De Heilige Geest is blij dat er geen paus meer is. Wat? Wat? Tuurlijk doet de Heilige Geest dat niet. Die zei, gij zult niemand paus noemen op aarde. Gij zult niemand papa noemen, vader noemen op aarde, want één is uw vader. Toch? En gij zijt al, en niemand is uw meester, gij zijt allen broeders. Hoezo kerkvorsten? Hè? Bovendien denk ik ook wel eens, maar misschien mag ik het ook niet hardop zeggen, dat als ik dat soort mensen zie rondlopen in zo'n paarse jurk met zo'n eigenaardig hoedje op, dan denk ik, zijn dat nou de vertegenwoordigers van God bij de mens? Ja, sorry. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat een weldenkend... Het gebeurt wel, maar ik kan het me niet voorstellen. Alleen ik sta erbij en ik zie het. Maar een weldenkend mens zich... Een man zo'n jurk aantrekt... En zo'n ding op zijn hoofd zet, wat het maar was. En dan een beetje met de vatenkwast zwaait, bij wijze van spreken. Sorry. Ja, dat klinkt natuurlijk wel heel erg, maar dat is toch ongeveer wat het is. Nou, zal ik wel niet goed voorgelicht zijn. Dat is had je in onze generatie nou eenmaal... Ja, maar goed, dat is niet goed voorgelegd. Maar dat is toch niet serieus te nemen, mensen? Waarom is dat? Moeten die mensen daarmee een soort autoriteit zich aanmeten om indruk te maken? Op mij heeft het volstrekte omgekeerde uitwerking. Ik vind die dingen bespottelijk.
Dat Sinterklaas dood was in groep 3.
Ja, dat was dus niet bezuidende rivieren, hè? Dat was in Katwijk.
De mensen in Nicolaas.
Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, en Sinterklaas, dat is een schetsfiguur, dat weten wij.
Ja, maar voor die kleine kinderen.
Ja. Ik vind het zulke vreemde dingen. Nou weet ik wel, je schijnt niet iets lelijks te mogen zeggen over dingen die door, hoeveel was het, meer dan 1 miljard mensen worden aangehangen. Maar ja... Ik ken er 6 miljard, hoeveel zijn er tegenwoordig? 6 miljard, het zijn allemaal zondaren en missen hun doel. Dus ik vind het allemaal zo vreemd niet. Maar om te zeggen wat ik wilde zeggen, dan hoor je zo'n man die ervoor doorgeleerd heeft allerlei uitspraken, dan denk ik, mijn god, waar heeft hij die vredesnaam over? Dan ben ik al uren verder en dan dringt pas tot me door, oh ja, die mensen denken... dat zij of hun voorvaderen of hun voorgangers de Bijbel geschreven hebben. Hebben jullie nog? Nou, denkt Terlinde dat ook, maar dat doet er nou niet. Want de protestanten denken daar net zo over als de Rooms-Katholieken in de dagen van de reformatie. En het was aanleiding tot de reformatie. Namelijk de simpele kwestie is de gemeente, de kerk, de gemeente, voortgebracht uit het woord van God, of is het woord van God, de Bijbel dus, voortgebracht door de kerk? En de Rooms-Katholieke kerk beweert het laatste. En ik ben ervan overtuigd dat de tegenwoordige protestantse theologen voor meer dan 90% precies hetzelfde geloven. Zij zijn het die Bijbel geschreven hebben. Ze voelen zich ook helemaal niet belemmerd om het opnieuw te vertellen of opnieuw te vertalen of wat dan ook maar. Het is hun Bijbel. Nou ja, het waren hun voorgangers, waar zij de opvolgers van zijn, die Bijbel geschreven hebben. Het is mensenwerk, tuurlijk, hun werk ook. Maar ze hebben er niet de minste remming bij, want goden worden immers door mensen gemaakt. En om dat te kunnen studeren ze dus uitgebreid filosofie, waar God geen rol in speelt in filosofie, en iets als Calvinistische wijsbegeerde schijnt te bestaan, dat vak, heb ik laatst geleerd van iemand, schijnt te bestaan, dat vak, dat is natuurlijk een contradictio in terminis. Als filosofie is, is God er niet in, en als God er wel is en zoekt naar wijsheid, dan heet het theologie. Maar goed... dat zijn ook maar termen in het Nederlands. Dat doet dan verder ook niks te zaken natuurlijk. Maar het gaat om dat essentiële punt. Staat de kerk boven de Bijbel of staat de kerk onder de Bijbel? De Rooms-Katholieke kerk staat boven de Bijbel in elk geval. En de protestantse kerken van tegenwoordig in Nederland net zo goed staan boven de Bijbel. Zijn ook trots dat ze ter illustratie ervan weer een nieuwe Bijbelvertaling geproduceerd hebben. He? Met vereende krachten. Het was een hele klus. Het heeft een boel geld gekost, maar we hebben het toch voor elkaar gekregen. Waarom? Nou, het maakt niks uit. Maakt helemaal niet uit. Als men er zich niet aan onderwerpt, heeft de Bijbel geen enkele zin. En dat wat men zelf produceert, ja, wat mensen zelf maken, dat zijn afgoden, hè? Goud, zilver of steen. wat het maar was. Meestal hout met een laagje eroverheen, dat je niet kan zien hoe verderfelijk het is en hoe vergankelijk het is. Dat is het hele verhaal. Dan zeg ik het natuurlijk wat grof allemaal en wat simplistisch, maar in wezen is dat zo. Ik neem hier ook heus geen woord van terug. Ik geloof dat het zo in elkaar steekt. Zo simpel. Je moet je alleen al hoe moet ik het zeggen? Je moet je geen rat voor ogen laten draaien. Je moet je niet duizelig laten maken door allerlei ingewikkelde filosofische, dan wel theologische theorieën. Dat is niet allemaal tot niks. Dit is de realiteit. Die God voor de verstandigen deze wereld, de wijzen deze wereld verborgen heeft. En aan de kinderkunst, die simpel geloven dus, heeft geopenbaard. Zo moeilijk is het niet. Het is God, een schepper van hemel en aarde, en die verwacht dat wij hem zoeken, namelijk hem dienen. En als we tot hem komen om dat te doen, verandert hij ons. Geeft hij ons nieuw leven in de opgewekte Christus, het leven van de nieuwe schepping. En doordat we dan ook nog eerstelingen zijn, door allerlei omstandigheden vanwege die tijden tevoren geordineerd. Kortom, omdat we dan ook nog eerstelingen zijn, krijgen we nog eerst geboorterecht in die nieuwe schepping ook. Hetgeen betekent dat we gepromoveerd worden naar de hemel. Zo is het. Nou goed. Wij dan zijn de godsgeslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, nou dat is prachtig hoor, in één lange zin hè. Nou, voor mijn part twee, maar eigenlijk één. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, waren er dan tijden der onwetendheid? Ja, maar de eerste vraag was, waren er dan tijden? Specifiek tijden. Het antwoord is ja, God heeft de tijden tevoren geordineerd. Vers 26. En daarbij waren aanvankelijk tijden der onwetendheid. En de tijden der onwetendheid lopen strikt genomen, tot aan het nieuwe verbond, dat wil zeggen, tot aan de opstanding van Christus, zoals trouwens uit dit vers ook blijkt, dat noemen wij samenvattend de oud-testamentische tijd. Niet omdat heel die tijd onder het oude verbond of testament lag, maar wel omdat het nieuwe verbond nou helemaal nog niet was aangebroken, want dat brak aan in de opstanding van Christus, hè. Dus God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, periode van pak een beetje 4000 jaar van Adam tot Christus, die God verkondigt nu, en u weet wat ik bij nu zeg, altijd hè, inmiddels, nu is ook na, nu wil niet zeggen heden, maar wil zeggen heden na alles wat eraan vooraf ging, anders had het thans moeten zijn. Verkondigt nu, nou, in platter Nederlands, maar daar hoor je die A nog in. Verkondigt na die tijden der onwetendheid dus, aan alle mensen, want in de tijden der onwetendheid werd weliswaar wel eens wat verkondigd, maar niet aan alle mensen. En zolang er een Israël was, alleen maar in Israël en dan nog alleen binnen Israël aan enkelen. Zie je? Dat is selectief. Maar God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu inmiddels aan alle mensen, alom in alle plaatsen, dat is leuk hè, aan alle mensen alom. Dus aan alle mensen in alle plaatsen, dit is de verwijzing weer naar de bepalingen van hun woning in vers 26. Waar het ging over tijden en plaatsen. En God verkondigt nu, in deze tijd, aan alle mensen in alle plaatsen, ongeacht over welke volken het gaat, aan alle mensen alom, dat zij zich bekeren. Waarvan? Want bekeren is bekeren van. Hè? Waarvan? Nou ja, van die afgoden van goud, zilver of steen uit vers 29 en van het idee dat God gediend kan worden omdat God wat nodig heeft. Omdat God ons nodig heeft om zelf in stand te kunnen blijven, of zoiets. Ondwaasheid, zie? Men zou zich daarvan bekeren. Men zou zich bovendien bekeren van de nutteloosheid, de zinloosheid van het menselijk bestaan als zodanig. En zinloos, ander woord voor zinloos. Even goed doordenken. Ja, ijdel. Waarom niet gewoon zondig? Het mist. Dat is wat zonde is. Zinloos, bereikt geen doel. Zin. En de zonde. Als het het doel mist, toch? Nou goed. Men zou zich daarvan bekeren. Omdat, daarom dat, is hetzelfde als omdat, maar dan nog met wat meer nadruk. In plaats van onderstrepingen of schuingedrukte of vette letters, weet je wel. Daarom, waarom? Wel, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, Adama, met daarop Adam en dus de hele mensheid, rechtvaardiglijk zal oordelen. Het zal wel eens tijd worden, zei iemand. God zal de aardbodem, de hele mensheid dus, oordelen en zelfs rechtvaardiglijk oordelen door een man die hij geordineerd heeft. Daartoe staat er ook bij, maar er staat schuin gedrukt en dat betekent dus dat je het door moet strepen. Die hij geordineerd heeft. Verzekering doende, ja, daarvan, ja, dat hoeft er niet bij. Dat is gewoon slecht Nederlands, denk ik altijd. Dus laat het ook maar weer weg. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Wat er feitelijk staat, is dit, dat God de mensheid, de hele wereld, alles wat op aarde is, zal oordelen door een man die aangesteld is, die hij geordineerd, die hij aangesteld heeft. Dat is wat het woord orizo gewoonlijk betekent. Ordineren in de Statenvertaling. Ik laat het altijd maar staan, want je moet gewoon dat Nederlandse woord leren, ordineren. Het is orizo, en orizo dat is horizon, ons woord horizon, einder. En dat woord verordineren heeft de betekenis van een eindbestemming, een definitieve, een eindbestemming geven. Vandaar dat wij tevoren verordineerd zijn, dus tevoren is onze eindbestemming bepaald, om zonen Gods te worden, zegt Efeze 1, en van Christus zelf staat dat hij geordineerd is, niet tevoren, dat eventuele tevoren wordt gesuggereerd in het woordje daartoe, dat de vertalers ingevoegd hebben, maar dat staat er helemaal niet. Waar het over gaat is namelijk dat God deze man aangesteld heeft. Hij heeft hem in die definitieve bestemming reeds geplaatst. En zo staat het er dus ook. Hè? God zal de aardbodem oordelen door een man die hij geordineerd heeft, die hij aangesteld heeft. Toen was de vraag, wanneer dan? Nee, niet wanneer zal hij oordelen, wanneer werd die man aangesteld? En die is makkelijk inmiddels. Want de tijden der onwetendheid zijn de oud-testamentische tijden en ze worden opgevolgd door de nieuw-testamentische tijden sinds het nieuwe verbond aanbrak, namelijk door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wanneer werd hij dus aangesteld dat hij de hele aardbodem zou oordelen in zijn opstanding, en dat staat er dus ook gewoon achter. Die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem, dat wil zeggen omdat hij hem, uit de doden opgewekt heeft. Wij waren nog bij Handelingen 17, vers 31, 30 en 31. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben. Onwetendheid slaat op de tijden van het oude verbond, waarin vele dingen verborgen gehouden werden, hetgeen er trouwens ook bij gelegenheid bijstaat, en waarin zelfs de dood en opstanding van Christus verborgen werden. Die maken deel uit van wat de Bijbel in het algemeen de verborgenheid noemt, vandaar dat het genoemd wordt tijden der onwetendheid. Later zijn betere tijden aangebroken, sinds de opstanding van Christus, maar dat is de uitdrukking uit de Hebreeënbrief. De tijden der verbetering heet het dan, maar het zijn gewoon betere tijden. De tijden waarin namelijk de verborgenheid geopenbaard is geworden, zoals het vele malen in het Nieuwe Testament staat. We hebben het er nog wel ooit eens over. Maar God verkondigt nu inmiddels aan alle mensen, niet alleen aan Israël, maar aan alle volkeren, ongeacht waar zij wonen, in welke landen, dat zij zich bekeren. Later schrijft de apostel Paulus in Colossense 1 dat het evangelie in zijn dagen reeds gepredikt is over heel de wereld en daar vrucht draagt. Dat is een leuke voor degene die menen dat eerst het evangelie in de hele wereld gepredikt moet worden en dan zal de Heer wederkomen. Dat is al lang gebeurd. Het evangelie over heel de wereld gepredikt. Dat het in sommige landen wel erg weinig vrucht droeg. En onder sommige volkeren dus. Ja, dat is waar. Maar daarom is het er wel gepredikt. De laatste tijd heb ik zitten lezen in een levensbeschrijvende biografie. Van autobiografie zelfs. Van dominee C.J. Hoekendijk. Hij zegt, zeg maar Kees, zegt hij. Maar goed. Die kent iemand meer. De man is in 1948 overleden. Is de grootvader van Ben Hoekendijk. En de vader van Karel Hoekendijk, dus als u dat wat zegt, tenminste. C.J. Hoekendijk, toen hij in Nederland was, werd je veel samen met Johannes de Heer op latere leeftijd. Van beiden trouwens, latere leeftijd kun je wel zeggen. Maar die man heeft tientallen jaren doorgebracht in Java, op Java, in Indonesië. En hij beschrijft het zendingswerk daar. In elk dorp was er wel een zendeling of een zendingshelper of hoe ze er maar genoemd werden enzovoort. En u weet toch wat het resultaat ervan is? Heel weinig. Ja, daar kwamen wel mensen tot geloof, ja. Maar als je ziet wat een inspanningen men zich getroost heeft vanuit Nederland om in Nederlands-Indië het evangelie te brengen. Nou, je ziet wat er van terechtgekomen is. En wat er nu nog van over is. Dan moet je gewoon constateren dat men het gewoon niet blieft. En dan kun je het er wel prediken. Dat is ook helemaal niet verkeerd, want het wordt gepredikt niet primair tot redding van zondaren, maar primair tot eer van God. Dat is ook een sterke altijd nog. Het evangelie wordt gepredikt tot eer van God. Dat als men het aanvaardt. Dat men daardoor behouden wordt, dat is inderdaad waar. Dat is niet het eerste oogmerk, echter. Het eerste oogmerk van alles wat God doet, is de heerlijkheid Gods. Maar goed, die kan ik nou ook verder niet uitleggen. Maar ik bedoel maar, het is overal gepredikt. China, heel Azië trouwens, overal is de evangelie gepredikt. Ook in de laatste tijd, om zo te zeggen. Dat bedoel ik niet gisteren en eergisteren. Maar laten we zeggen de laatste 100, voor mijn paar 200 jaar. Maar niettemin, in de dagen van Paulus was dat al gebeurd. Was over de hele wereld gepredikt aan alle volken. Het is wat Paulus hier ook zegt. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Waarom? Omdat hij nou eenmaal de hele aardbodem, alles wat erop leeft uiteraard, rechtvaardig zou oordelen door een man die hij geordineerd heeft, die hij aangesteld heeft. Die man is uiteraard de Heer Jezus Christus. En dat het nu aan alle mensen alom gepredikt wordt en daarvoor niet, is omdat die man inmiddels is geordineerd, aangesteld. Het is niet maar het plan Gods, het is definitief. Heb je dat? En sinds het definitief is, namelijk sinds de opstanding van Christus, wordt het dus aan alle mensen alom gepredikt. Ik zal proberen het enigszins toe te lichten, helemaal uitgebreid kan dat niet, maar enigszins wel. De wereld namelijk in het algemeen was en is in de macht van de Satan. U weet wel, de bekende vraag: regeert God de wereld? Tegenwoordig vraagt niemand dat zelfs maar meer. Men gaat ervan uit dat het zo is. Wel, er is een God die de wereld regeert, maar dat is Zeus, volgens de Grieken. Het is Allah, volgens de Mohammedanen. Maar dat is niet de God van de Bijbel in elk geval. Het is de duivel. Heel de wereld is in Den Boze staat er dan, abusievelijk, het had het boze. Nee, Den Boze had moeten staan, er staat vaak het boze, hè? Maar het is de boze. Heel de wereld is in de macht van Satan, die heet de overste deze wereld, de god deze eeuw. En eventueel heet hij zelfs de koning van Babel, niet voor niks. Omdat alle volkeren geacht worden uit Babel afkomstig te zijn. Zie weer opnieuw Genesis 10 en 11. Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat wil zeggen de plaats waaruit alle afgoderij voortgekomen is. Maar het is zo omdat alle volkeren met hun goden daaruit voortgekomen zijn. En Satan heet dus ook inderdaad de koning van Babel. Men leest in Jesaja 14. Maar goed, die regeert de wereld. En pas sinds de opstanding van Christus is daar enige verandering in aangebracht. Niet in de praktijk, maar wel, niet de facto heet dat, maar wel de jure. Dat wil zeggen volgens het recht. Want de Heer Jezus Christus, aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook op rechtvaardige grond, maar dat is te gecompliceerd om het nu uit te leggen. De Bijbeltekst moet maar genoeg zijn. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij is aangesteld. En het is een kwestie van tijd en dan zal hij ook inderdaad dat oordeel brengen. Het bijzondere van onze tijd sinds de opstanding van Christus is dat hij dat nog niet doet. Want er is niks wat hem tegenhoudt, strikt genomen. Zie? En daarom wordt ook alom aan alle mensen gepredikt dat hij dat doen zal. Dat is niet twijfelachtig meer sinds hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Als ik dan toch iets moet toelichten, dan roep ik maar weer, zoals altijd, Psalm 2. U weet wel, de volkeren gaan tekeer, enzovoorts, tegen God en zijn gezalfde. En God lacht erom. Die zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Zion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning die God gezalfd heeft en die zegt, De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat slaat op zo'n opstanding. Eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Dat wordt tot hem gezegd, dat wordt tot hem gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen hoeden met een ijzeren roede. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat, dat gaat over het oordeel van Gods wegen over de volkeren. Want, Johannes 5 is het, geloof ik, de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is. Want de Zoon des mensen heeft het recht op het koningschap over heel de aarde in elk geval. En dat heeft hij sinds hij is opgestaan uit de dood, tot hem werd gezegd, eis van mij en ik zal u geven. En mijn vaste commentaar is altijd, en tot op heden heeft hij nog niet geëist. Toen vroeg ik het aan Petrus, waarom niet? Toen zei Petrus, dat is omdat de Heer langmoedig is over ons. He? Niet willen dat enige verloren gaan enzovoorts. Dat is niet het enige antwoord, er zijn er nog een paar. Het belangrijkste is natuurlijk die van Jacobus. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David oprichten en dus zijn koningschap op aarde vestigen. Dat is Handelingen 15 immers. Maar sinds de Heer is opgestaan uit de dood, is hij dus geordineerd, aangesteld tot koning, gezalfd tot koning en hoge priester overigens, en is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is alleen maar een kwestie van tijd, dan zal hij dat realiseren. Zie? En wat de duivel betreft, bestaat dat de Heer Jezus Christus hem in het openbaar tentoon heeft gesteld en over hem heeft getriomfeerd in zijn opstanding. Daarom trekken we tegen die figuur Ik wil zeggen tegen Allah, trekken wij een lange neus. Ik had eerst willen zeggen tegen Zeus, maar goed. We trekken een lange neus tegen hem. Mag dan de God deze eeuw, de overste deze wereld zijn. Maar de aardigheid is dat wij gehoor hebben gegeven aan dat evangelie waarop hier gezinspeeld wordt. Dat aan alle mensen alom gepredikt is. We hebben daar gehoor aan gegeven. En we hebben gekozen wie wij dienen zouden. En op die grond worden dan wel zijn wij verlost van de heerschappij van die God deze eeuw. En daarna zeg ik gewoonlijk, en als dat nergens uit blijkt, heb je er ook niks aan. Dan ben je niet goed tot bekering gekomen, bedoel ik. Wat wij zouden doen, is inderdaad de Heer dienen. Niet omdat hij ons mensenhanden nodig heeft, maar omdat hij onze handen wil vullen. En daar waar wij hem willen dienen, onttrekt hij ons aan de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1, vers 4. En doet hij ons wandelen in het licht, enzovoorts. En zijn wij bovendien ook buiten de legerplaats, Hebreeën 13, en nog zo wat van die schriftplaatsen. En daar gaat het om, dat is onze positie, niet in de wereld, maar daarnaast. Zie? En dat is omdat wij ons vertrouwen gesteld hebben, en in dienst getreden zijn van de Heer Jezus Christus, die man die de wereld zou oordelen, en hij zou dat doen, maar dat staat hier niet bij, samen met de gemeente. Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen en de wereld zullen oordelen? Dat is 1 Korinthe 6. Nou, daar wacht het op. Toen heb ik het nog een keer aan Paulus nagevraagd. Die zei, nou, het wacht op de openbaring van de Zonen Gods, Romeinen 8. Kortom, het wacht op de wederkomst van Christus, zoals wij het noemen, samen met de gemeente. De Zonen Gods namelijk. En dan zal hij de levende mensheid oordelen, dat is in de dagen van zijn wederkomst. En het resultaat daarvan zal zijn de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dus het aanbreken van wat men dikwijls noemt het duizendjarig rijk. Een beetje ten onrechte, maar goed, dat doet er nou ook verder niet toe. Hè? Maar God heeft een dag gesteld, die dag moet nog komen. Dat hangt dus alles ook samen met de tijden tevoren geordineerd uit vers 26. Je kunt trouwens uit vers 30 en 31... kun je meteen drie verschillende tijden reconstrueren. Namelijk de tijden der onwetendheid, tot aan de opstanding van Christus, de tijd waarin wij nu leven en waarin Paulus ook deze dingen zegt, en dan nog de tijd die begint bij die dag waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man. Dat is dus populair gezegd in de wederkomst van Christus. Dan heb je dus eerst de tijd voor zijn eerste komst, dan de tijd tussen zijn eerste en wederkomst, en dan de tijd na zijn wederkomst. Zie? Er is nog een nauwkeurigere verdeling te maken uiteraard, maar dit is de belangrijkste verdeling die er is. Hè? De Oud-testamentische tijd, de Nieuw-testamentische tijd in het algemeen en daarna zijn koninkrijk op aarde. Dat is ook Nieuw-testamentische tijd trouwens, maar het is na de wederkomst en voor de jongste dag logischerwijze. Maar die man heeft hij geordineerd. Er staat dan ook meteen achter dat we dat zeker kunnen weten, namelijk verzekering doende aan allen. En die uitdrukking verzekering doende aan allen, die rijmt natuurlijk om zo te zeggen op vers 30. Verkondigt nu aan alle mensen alom. Hij doet verzekering aan alle mensen. En hier staat erbij, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft, zodat je meteen weet wat er dan precies verkondigd wordt aan alle mensen alom. Uit vers 30. En wat de inhoud van de prediking is, hè? Dat is de opstanding van Christus. Nou ja, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Met dank aan Hebreeën 1 vers 3 dan, voor de gelegenheid. Maar dat is de prediking. God heeft die man aangesteld. Wanneer en hoe dan? Door hem uit de dood op te wekken. Want in zijn opstanding werd hij de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En niet zeggen dat het hier er niet bij staat, want het staat er. Er staat namelijk, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Want dat is niet de normale uitdrukking, hoewel wij eraan gewend zijn. Maar het is niet de normale uitdrukking. De normale uitdrukking zou zijn, terwijl hij hem uit de dood opgewekt heeft. Daar was hij, En daar is hij nu niet meer. Dus hij is uit de dood opgestaan. Volkomen correct. Maar zo, dat staat hier niet. Er staat, hij is uit de doden opgewekt. En dat betekent wat het lijkt te betekenen, namelijk, hij is van tussen de overige doden uit opgestaan. Voor alle duidelijkheid, dat woord de doden is niet hetzelfde als de dood in de een of andere ons moderne Nederlanders onbekende naamvalsvorm of zo. Het is één dode, twee doden. En hij is van tussen de doden, hoeveel het er maar waren, opgestaan. En dat maakt nogal wat verschil. De uitdrukking impliceert namelijk dat hij de eerste is die opstond van al die doden. Dat wil zeggen, hij was de eerste die opstond in een nieuwe schepping, die niet maar uit de dood terugkwam om er daarna dan toch weer een keer in te verdwijnen, zoals zoveel in de Bijbelse geschiedenis. Maar hij stond op uit de doden met achterlating van de overige doden en hij is niet meer tot verderf wedergekeerd. Dat was Handelingen 13 waar het staat. En er staat trouwens ook in Romeinen 6 dat hij is opgestaan uit de dood zodanig dat de dood niet meer heerst over hem. Dat wil zeggen, hij stond op in nieuwheid des levens. Dat is ook Romeinen 6 waar het zo staat. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping. Normaal gesproken, hij zou opgestaan zijn wellicht op de jongste dag, zoals al die oud-testamentische gelovigen. Zie, u weet toch wat er gezegd werd over Lazarus? Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Dat is de normale gang van zaken. Maar van de Heer Jezus staat dat hij betrekkelijk onmiddellijk, nou op ten derde dagen, maar goed, maar betrekkelijk onmiddellijk uit de dood opstond, als eersteling, eerstgeborene van een nieuwe schepping, met als gevolg dat hij meteen dus als de eersteling tot koning en hoge priester, tot erfgenaam, tot zoon, of hoe het maar heten mag, werd aangesteld. Hij ontving kortom het eerstgeboorterecht. En dat is de enige echte betekenis van zijn titel zoon van God. Ik zeg het tegenwoordig altijd maar gewoon kort door de bocht, want als ik het langzaam doe, dringt het niet door. En als het dan toch doordringt, dan is het weer het ook een hele klap, dus schiet echt niks op. Ik zeg het maar gewoon. We kennen uit de Bijbel niet zoiets als de zoon van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij kennen bovendien uit de Bijbel niet een drie-enige God, een God met drie personen en een daarvan heet de zoon. Die term zegt namelijk helemaal niks over het wezen van wie hij is. Dat hij van eeuwigheid was en altijd zal zijn, dat is waar, maar hij droeg niet altijd de titel zoon. Net zo min als hij altijd de naam Jezus droeg en net zo min als hij altijd de Christus was. Heb je dat nog? De naam Jezus ontving hij bij zijn geboorte op aarde als mens. Het is de naam van hem als mens. Zie? En hij werd de gezalfde toen hij gezalfd werd. En dat was bij zijn opstanding, want salving is het ontvangen van de geest. Salfolie is immers een algemeen erkend beeld van de Heilige Geest. Hij werd gezalfd, is hetzelfde als hij stond op uit de dood. Zie? En sindsdien is hij dus de gezalfde en in het Grieks heet dat de Christus. En daarvoor was hij dat nog niet. Daarvoor zou hij dat zijn, was de bedoeling, en werd hij door sommigen ook als zodanig herkend. En als het gebeurde, zei de Heer, denk erom dat je daar niet over praat. Het is nog even wachten, het is nog niet zover. En toen zij hem zagen in verheerlijkte gedaante, zei de Heer, denk erom niet over praten, totdat de Zoon des mensen zal zijn opgestaan. Matthäus 17, geloof ik, als ik me goed herinner. En in Matthäus 16 zei Petrus, gij zij de Christus. En toen zei hij, denk erom. Straks mag je het vertellen. Ik zal jou de sleutel geven. He? Dan mag jij spreken op de Pinksterdag. Als eerste, mag jij het ze vertellen. Maar nu, mond houden. Want het was zover nog niet. Toch? Lees het maar na in de evangelie. Het zijn de bekende problematische schriftplaatsen, maar er is niks problematisch aan. Ze mochten nog niet spreken over wat nog niet gerealiseerd was. Zie? En later worden verteld. Wat zei Petrus op de Pinksterdag? Pinksterdag, hè? Pinksterdag. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Waar had Petrus het over? Over de opstanding van Christus. Lees het maar na. En hij zei dat de Heer Jezus bij die gelegenheid, bij zijn opstanding uit de dood, als eerste de beloofde Heilige Geest ontving. Dus werd hij toen de gezalfde. Er staat er zelfs expliciet, want er staat, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld, of gemaakt staat er geloof ik, heeft. Hoe? Wel door hem die Heilige Geest te geven, op grond waarvan of waardoor hij uit de dood opstond en zelfs verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. Lees het maar na, dat staat er gewoon. Het is niet mijn theologie, het is niet mijn opvatting, het is gewoon wat er staat, zwart op wit, daar kun je nooit omheen. En hier staat het dus ook, hè? Waarom werd het nu aan alle mensen alom gepredikt en dus waarom daarvoor niet? Is hetzelfde als waarom mocht Petrus het niet zeggen? En de andere discipelen trouwens ook niet. Omdat het nog niet gerealiseerd was. En dus sinds hij was opgewekt uit de dood, wordt het aan alle mensen alom gepredikt. En Petrus mocht het als eerste doen. Mocht ermee beginnen. Hè? Kortom, God zal de wereld oordelen door een man, een mens, die hij geordineerd heeft, aangesteld heeft, verzekering doende aan allen nu, omdat hij hem inmiddels uit de doden opgewekt heeft. Dat wil zeggen, geordineerd heeft daardoor. Uit de doden opstaan wil zeggen als eerstgeborene aanstellen. Voor zover de term uit de doden opstaan van toepassing gebracht wordt op u en mij, voor in de toekomst dan, dat wil zeggen in verband met de opname van de gemeente, krijgt het precies dezelfde betekenis. Het heeft van doen met onze aanstelling tot zonen, namelijk als eerstgeborenen. Met daaraan vast dus koningschap en priesterschap. Want daartoe zijn wij geroepen, dan wel gemaakt. Nou goed, men zou naast het vers logischerwijze ook gewoon Romeinen 1 lezen. Dat kan al net, Romeinen 1, het is maar om u te laten zien dat dat inderdaad de basis is van heel de nieuwtestamentische uiteenzetting. Namelijk de opstanding van Jezus van Nazareth, waardoor hij gemaakt gesteld werd tot Heer en tot Christus. Het is trouwens opmerkelijk, let er maar eens op als u uw Bijbel leest, dat in de evangeliën heet hij gewoon Jezus en pas in Handelingen heet hij ineens de Heer Jezus. Op diezelfde grond. Nou goed, Romeinen 1. Vers 1. Paulus en die zegt van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. De blijde boodschap van God. Het evangelie van, u weet wat het evangelie is. Dat is een blijde boodschap, maar het is de prediking van het nieuwe verbond. Dat in werking is. Door de opstanding van Christus. Dat is een blijde boodschap. Hè? Vandaar dat evangelieprediking en wetsverkondiging zijn twee dingen die elkaar volkomen uitsluiten. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Niet zozeer de inhoud daarvan, niet de essentie ervan, zou ik maar zeggen, nou ja, ik zeg het misschien, ik bedoel, niet de details ervan, maar hij heeft dat evangelie, dat nieuwe verbond namelijk, tevoren beloofd. Niet geopenbaard, maar wel beloofd. Niet gezegd wat het was, maar wel gezegd dat het er zou zijn. Zie? Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Elders staat bij alle profeten en geschriften. Nou goed. Het evangelie van God, vers 1 en dan vers 3, van zijn zoon of aangaande zijn zoon, de zoon van God namelijk. En de zin gaat eigenlijk pas verder aan het eind van vers 4, namelijk Jezus Christus onze Heer. In de zin van Jezus Christus die wij dienen, die onze meester is. Maar dat begrip zoon wordt toegelicht in het gedeelte dat de vertalers tussen haakjes gezet hebben. Voor alle duidelijkheid, opdat we de hoofdzin niet zouden kwijtraken. Dus vers 3 van zijn evangelie, van zijn zoon, wat is dat? En dat staat tussen haakjes. De zoon namelijk, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Naar het vlees is hij uit het zaad van David. Wat betekent dat? Nou, of het betekent geen bal, of het betekent dat hij ooit op de troon van zijn vader David zal zitten. Want als hij dat niet zal doen, maakt het niks uit. Ik bedoel, je kan wel afstammen van de koning van Roemenië, maar er is geen troon in Roemenië, die komt er ook niet meer, denk ik. Dus het maakt allemaal niks meer uit, hè? Of van de koning van Griekenland, of van Perzië, wat hadden we nog meer? Of van de tsaar, dan ben je helemaal je leven niet zeker. Maar goed, hè? Waarom staat het erbij? Omdat het betekenis heeft. Omdat de Messias naar oud-testamentische en ook naar Joodse begrippen, de Christus dus, maar dan in een andere taal, de Messias is die zoon die uit David zou voortkomen, volgens 2 Samuel 7. Over hem gaat het dus. En die zou zit op de troon van zijn vader David en de stoel zijns koninkrijks zou niet wankelen tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij zou op de troon van David zitten en tegelijkertijd een eeuwig, een onvergankelijk koninkrijk hebben. In de zin van, en hij zou zelf altijd daar koning van zijn. Dan moest hij dus eerst eeuwig leven hebben, zegt dat maar aan de Joden. De Messias moet eeuwig leven hebben, anders kan hij geen eeuwig koninkrijk hebben. En dus moest hij sterven en uit de dood opstaan. Eerst dit oude beëindigen, dit vergankelijke leven, om daarvoor in de plaats nieuw leven te ontvangen. Toen zei ik nog tegen Nicodemus, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Toch? Ja, dat moet de Joden ook weten. Maar goed. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, daarom zijn we dus ook Gileasten. Logischerwijze, wij geloven in zo'n duizendjarig rijk, of hoe je het maar noemt, hè, met excuses voor de toch vreemde uitdrukking, want het is natuurlijk een eeuwig koninkrijk, maar vooruit, hè. Maar daarna, die krachtelijk bewezen, bewezen, daar staat datzelfde woord, orizo, uit Handelingen 17 vers 31, waar het vertaald is met geordineerd. Zo wordt het trouwens altijd vertaald in de Statenvertaling, behalve in Romeinen 1 vers 4. Hè? En waarom? Dat laat zich raden, omdat het in strijd was met de algemeen gangbare theologische opvattingen van die dagen. En dus het wordt tijd dat die algemeen gangbare theologische opvattingen bijgesteld worden of vervangen worden door algemene bijbelse opvattingen. En dat is een heel ander ding, hè? Ja. Dus die krachtelijk verordineerd is, aangesteld is, om te zijn, om staat er niet tussen, maar in het Engels hoeft het sowieso al niet, en in het Nederlands ook niet hoor. Die krachtelijk verordineerd is, om te zijn, of gewoon te zijn, de Zoon van God. Let op, het gaat over de Zoon van God, volgens vers 1 en 3... Die Zoon van God is naar het vlees, de Zoon van David en daarmee de Zoon van Adam, de Zoon des mensen dus, en dus erfgenaam van de troon over de hele mensheid, maar in de eerste plaats de troon over Israël natuurlijk. Aan de andere kant is hij ook verordineerd te zijn de Zoon van God. Hij is namelijk tot Zoon van God gesteld. Maar zoals gezegd, dat staat in Handelingen 2 ook. En er staat in Handelingen 13, in die toespraak van Paulus in Antiochië ook. God heeft hem gesteld, aangesteld, tot zoon. Hij werd erfgenaam. Waarom ook niet? Dan zegt u misschien, maar hij was toch altijd al uit God geboren? En dan zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? Of u zegt, maar hij was toch altijd al? Dan zeg ik, ja, maar dan toch in de hemel? En daarna niet meer, want toen was hij ineens op aarde. Want hij heeft zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En het woord zoon wordt in verband met zoon van God in het heel Oude Testament niet gebruikt voor de Heer, voor Jehovah en voor de Heer Jezus. Hij gebruikt het zelf, dat wil zeggen hij zinspeelt erop, maar dat is, blijkt, uit de context ook altijd, anticipatie, hoe heet dat? Een vooruitgrijpen op de toekomst. Zie? Bovendien was Esau de zoon van Isaac. Nou, dat heb ik nagevraagd aan zijn broer. En die zei, nee, dat ben ik. Nou, probeer dat dan maar te begrijpen. Hè? En dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Het ging er niet om uit wie Isaac of uit wie Esau geboren was. Het ging erom of hij ook tot erfgenaam, tot zoon, tot eerstgeborene heet dat in onze Nederlandse vertalingen, zou gesteld worden. En Esau werd dat niet, maar Jacob, die ook uit Isaac geboren was, Jacob werd tot zoon gesteld. Onder het motto, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad met dank aan Malachi 1. Het verschil is er nou eenmaal. En of de Heere Jezus van Gods wegen verwekt was of niet, ja, dat heeft er weinig mee te maken, vrees ik. Waar het om gaat, is of hij tot zoon van God werd gesteld. En het antwoord is ja, hij blijft dat ook altijd, maar als hij het geworden is op die ene dag, dan was hij het daarvoor dus niet. En dat is Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden, wanneer dan? Heb ik u gegenereerd? En de theologie zegt, de traditie zegt daarvan, dat heden is een dag geweest in een verder grijs verleden. Helemaal aan het begin van het verhaal. Heel ver weg terug. Dan is mijn vraag, wat betekent heden dan eigenlijk nog in die zin? Niks dus, hè? Dan is het gewoon, gij zijt mijn zoon, ik heb u gegenereerd. Whenever. Maakt niet uit, altijd verder terug. Hè? Zo legt men het uit. Maar er staat er niet, er staat heden. Aujourd'hui, ik hou van die Franse uitdrukking. Op de dag van vandaag betekent dat, toch? Ik hou van die lange uitdrukking, uiteraard. Daar kun je niet omheen. Kun je niet wegschuiven meer naar het verleden. Aujourd'hui, vandaag heb ik u gegenereerd. Welke dag? Wel, ik vroeg het aan Paulus in Handelingen 13. Die zei toen God hem uit de dood opwekte. Toen vroeg ik het aan Petrus en die zegt in Handelingen 2. Toen God hem uit de dood opwekte. Toen vroeg ik het weer aan Paulus hier in Romeinen 1. En die zegt, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Uit de opstanding der doden. Als ik een zinnetje oversla dan, hè. Staat er toch? Dat er staat eerst, naar de geest der heiligmaking, maar die heb ik u al verklaard. Hij ontving die geest, zei Petrus, toen hij uit de dood opstond. Als eerste. En het was vervulling van de belofte van uitstorting van de Heilige Geest. En waar Heilige Geest in de symboliek wordt voorgesteld door zalfolie, is zalving dus een uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest en daarmee van opstanding uit de dood. Zeg maar wedergeboorte. En in de kleine lettertjes, iedereen die wedergeboren is, heeft dus de Heilige Geest ontvangen. Of je ermee vervuld is, is een ander ding. Hè? Maar heeft de Heilige Geest ontvangen. Je kunt ook zeggen, is gedoopt met de Heilige Geest. Want doop met of door of in, of wat het maar is voor voorzetsel, de Heilige Geest is, er is maar één tekst die hem verklaart in heel de Bijbel, van alle 7 teksten waarin de uitdrukking voorkomt, die zegt, wij zijn door één geest tot één lichaam, lichaam van Christus, gedoopt. Wel, dat is door wedergeboorte gebeurd, dus je weet wat het is. Doop met de Heilige Geest is hetzelfde als salving. In beide gevallen wordt de geest voorgesteld door een vloeistof, zalfolie of water of wat het maar was, maar het is symboliek. De term doop met de Heilige Geest of salving door de Geest zijn dus beide symbolische uitdrukkingen, want de Heilige Geest is geen vloeistof. En dus is het symboliek, maar de realiteit daarvan, dat wil zeggen de vervulling van die symboliek, is gewoon dat men geest, leven, eeuwig leven, onvergankelijk leven, Heilige Geest ontvangt. En het heet dus hier iets uitgebreider de geest der heiligmaking. Dat is de Heilige Geest uiteraard. Hè? Dus hij is geordineerd tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking. Maar ik heb al gezegd, dat is een opstanding. En daarna staat het er ook nog gewoon achter. Uit, in de zin van op grond van, Ik snap ook niet waarom dat niet zo vertaald is, maar van het Nederlands van 350 jaar geleden heb ik nou ook weer niet zoveel verstand. Misschien begreep iedereen die uitdrukking toen nog. Dat werd u uit betekent op grond van. Daar volgt uit. Hè? En dus op grond van enzovoorts. En dus die krachtelijk verordineerd is, gesteld is te zijn de Zoon van God, in overeenstemming met de geest der heiligmaking, op grond van de opstanding der doden. Hier staat niet bij uit de doden, maar het is hier ook niet werkelijk nodig om dat er ook nog eens een keer bij te vermelden natuurlijk. Hè? Het is nu uit de opstanding der doden, maar van die doden die zouden opstaan, is hij de eerste in elk geval, al staat het er hier niet bij. En daarmee is hij dus niet alleen Jezus de gezalfde, de Christus, vanwege de geest der heiligmaking is hij de Christus immers. De gezalfde, dat is wat het woord immers betekent. Jezus, Christus betekent dus altijd Jezus de opgewekte. Vandaar dat toen Petrus tegen de Heer zei, hij zei de Christus, had hij niet helemaal gelijk, want de Heer was nog niet opgewekt. En dus moest hij nog zijn mond houden erover en mocht hij het later uitgebreid en enthousiast, mag ik wel zeggen, uitbundig, vrijmoedig heet het officieel, vertellen, want zo staat het er in Handelingen 2... En daarna, omdat hij de Messias, de Christus is, en dus de eersteling, de koning, de hoge priester, de eerstgeborene zoon van de nieuwe schepping, is hij logischerwijs dus degene die wij dienen. En dus heet hij Jezus Christus, onze Heer. En in het verband waarin het hier allemaal staat, klopt dat precies, want hoe begon het ook alweer? Paulus, dienstknecht van Jezus Christus dus. Wie? Wel, Jezus, de gezalfde, de opgestane uit de dood, die het zaad is, de zoon is van David, dus men zou hem al koninklijke waardigheid toedichten, met hetzelfde respect behandelen, maar hij is bovendien ook tot zoon van God gesteld. Heb je dat? En dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. Neem niet weg dat hij in de toekomst aan de wereld zal voorgesteld worden. Eerst als de zoon van God in zijn wederkomst. Maar vervolgens wel degelijk als de zoon van David. En dus wel degelijk met een troon in Jeruzalem. Dat hij voor dat doel eerst moet bevrijden en daarna bouwen. Maar dat deed David in zijn dagen ook. Toch? Ja. Nou goed. Nou goed, dat is dus wat in Handelingen 17 uiteengezet wordt. Het is de essentie van de boodschap als zodanig. God dan, de tijd der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. Datzelfde idee staat trouwens in het Nieuwe Testament verschillende malen hoor. Het lam dat wel voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld, maar nu geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Wat was dat? 1 Petrus 2 of zoiets? Dacht het. En in de brieven aan Timotheus vind je dezelfde uitdrukkingen terug. Dat sinds die opstanding wordt dit alom gepredikt. En zo verder. Maar vergis u niet. De Heer Jezus Christus wordt ons dus niet meteen voorgesteld als de redder van zondaren of iets dergelijks. Er wordt de mensen ook geen zondeprobleem of schuld aangepraat of iets dergelijks. Er wordt gewoon gepredikt dat de Heer Jezus, dat Jezus van Nazareth leeft tot in alle eeuwigheid en dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde en wij zouden hem dienen. Daarna komt pas het probleem van, maar wij deugen nergens voor. Wij zijn onnut, wij zijn zondaren, alles gaat bij ons mis, dat is zonde dus weer, hè, enzovoorts. Want daar heeft hij een oplossing voor. Zie? En daarom zong Beverly J. in de tijd, bij Billy Graham weet je wel, zong altijd Just As I Am. Weet je wat de uitnodiging gedaan, kon door het stadion naar voren komen in Nederland. Was dat in het stadion. En terwijl dat gebeurde, die mensen naar voren kwamen, zong Beverly J. zong Just As I Am. Dat wil zeggen, zoals ik ben. Zoals je bent, kun je komen en de Heer verandert je daarna. Zie? Als je dat wil, tenminste. Maar dat is de bedoeling natuurlijk, hè. Want het doel van het hele verhaal is niet de redding van een zondaar. Het doel ervan is dat Gods werk zal volbracht worden, gedaan worden in onsterfelijke mensen. En dan kun je God wellicht verwijten dat wij sterfelijke zondige mensen zijn van nature. Het neemt niet weg dat hij er bovendien, daarnaast, daarbovenheen, daaroverheen voor zorgt dat die dingen, onze tekortkomingen, ons op geen enkele wijze in de weg staan om God te dienen. Dus dat gezeur over al dat gedoe in de wereld en al die onvolkomenheden, dat slaat gewoon allemaal nergens op, omdat God dat probleem allang inmiddels heeft opgelost. Of zoals mijn vader dan zei in een evangelisatiesamenkomst, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Wij hebben er geen problemen mee. En dat is leven onder het nieuwe verbond en leven uit genade. Nou goed, we moeten het daar dringend bij laten, want ik ben weer heel trouw over mijn tijd heen. Dat mag niet van de bond, maar we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat wij deze zaligmaker, deze hoge priester die wij nodig hadden mogen kennen, door wie wij bekwaam zijn gemaakt om u te dienen, onder het nieuwe verbond en onder de rijkdom van uw genade. We zeggen u dank dat u ons uw leven geschonken hebt en dat dat leven in ons, in onze lichamen, zou leven tot eer van uw naam. Wij danken u dan dat we daaraan ons mogen overgeven. Onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, opdat uw werk in ons volbracht zou worden en opdat onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. Wij danken u daarom dat u ons geroepen hebt onder dit nieuwe verbond en dat u ons oproept om te wandelen waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt, opdat ook wij straks met onze heiland zelf tot zonen zullen worden gesteld en met hem zouden delen in zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van deze nieuwe schepping die u maken zou. We zeggen u dank dat we daar eerstelingen van geworden zijn, uit de rijkdom van uw genade, en vragen u of u de kracht van uw genade in onze zwakheid wilt volbrengen. Amen.